Het is crisis. En welke afslag neem jij nu als werkgever? Die van ontslag en snijden in de kosten? Of samen met werknemers inleveren en er samen doorheen? We praten erover met de initiator van online platform Wie Zet Jij Op 1.nu? Tom van der Lubbe van hypotheekadviesbureau Visie. Mijn naam is Jan Meijroos.
En ik ben Maaike Bos.
Leuk dat je luistert naar Work in Progress, de podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
Ja, Tom, welkom bij deze eerste online opgenomen podcast. Normaal zitten we natuurlijk samen in de studio. We zitten dus allemaal op een andere locatie. Dus het geluid kan wat minder goed zijn dan jullie normaal van ons gewend zijn. Misschien hoor je af en toe een hond blaffen of een kindje iets vragen of een blipje of een bloepje. Bear with us, het hoort er allemaal bij. Want we gaan het hebben over crisismanagement in coronacrisistijd en hoe werkgevers slim en goed kunnen omgaan met deze crisis. Het ziet er allemaal niet zo rooskleurig uit, maar Tom, zijn er toch werkgevers die jou positief hebben verrast?
Werkgevers die positief in het nieuws waren, die hebben me enerzijds verrast, omdat ze dat gewoon positieve berichten waren. En in Nederland was het bijvoorbeeld Unilever, in Amerika was het Patagonia. Dus dat bedrijf dat outdoor equipment maakt. Nou, Patagonia die had relatief snel de winkels allemaal dicht gedaan. Of het bedrijf dicht gedaan. En tegelijkertijd aangekondigd dat ze wel netjes de salarissen zouden doorbetalen. Nou, dat is natuurlijk een beter bericht dan dat je, ik zou zeggen, een e-mail stuurt en zegt van er komt een hele zware recessie aan. En ik kom met draconische maatregelen. Zoals je natuurlijk in Nederland de discussie had met John de Mol. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de beide extremen geweest.
Ja, ja. Nou ja, wat het wel is, corona die bracht gewoon een acute crisis. Hè? Het was binnen een paar weken was het gewoon van 100% omzet, bij wijze van spreken, naar 50 of 40 of 20. En die loonkosten, die horen normaal 40-45% van de omzet te zijn, maximaal. Maar ja, wat als die omzet zo'n beetje half verdampt, dus het herstel is onzeker, dan is het toch eigenlijk best wel logisch dat je uiteindelijk mensen gaat ontslaan?
Ja, dat je misschien op een gegeven moment mensen moet ontslaan, dat zal eigenlijk helemaal niemand vreemd vinden. Als je, ik zou maar zeggen, 80% van je omzet verliest. Alleen het ging daar veel meer om in die hele discussie, wat is de volgorde?
Ja, want bij John de Mol was het zo dat de crisis was nog niet echt wel en goed aan de gang in Nederland. Of hij begon al meteen met dat hij draconische maatregelen moest gaan nemen. Terwijl hij schoot meteen in de kramp.
Ja.
Ja, en dat is in principe wat je natuurlijk niet wilt. En wat eigenlijk ook niet de goede volgorde is. En de irritatie over dit soort meldingen neemt dan des te meer toe. En dat is niet alleen in Nederland, maar dat geldt ook voor andere landen. Als tegelijkertijd er heel veel vermogen bijvoorbeeld bij het bedrijf zit, of heel veel liquiditeit. In Engeland heb je dat bijvoorbeeld met Richard Branson exact dezelfde situatie gehad. Dat bedrijven dan om staatssteun vragen of mensen ontslaan. En tegelijkertijd iedereen weet dat er heel veel vermogen aanwezig is, waar je in principe je ook als ondernemer zou kunnen zeggen van, nou, ik ga een gedeelte van mijn vermogen in de kas storten van het bedrijf en ben loyaal ten opzichte van mijn werknemers.
Ja. Ja, dus het is ook een kwestie van solidariteit, hè? Wat gun je de ander en wat ben je bereid zelf in te leveren?
Ja, en het is natuurlijk zo dat iedereen heeft het begrip voor dat als een bedrijf een heel groot gedeelte van de omzet verliest en er helemaal geen andere mogelijkheden zijn, dat je daar uiteindelijk niet aan ontkomt, omdat je natuurlijk wilt dat het bedrijf blijft voortbestaan. Alleen waar het ons vooral om ging, is om te zeggen van, je begint eigenlijk met, het uitgangspunt zou moeten zijn solidariteit. En dan ga je kijken, wat zijn er voor mogelijkheden? Dus als jij bijvoorbeeld 30% van je omzet verliest of 30% kosten moet besparen, dan zijn er twee mogelijkheden. Dan kun je of 30% naar huis sturen van je collega's. Of je kunt zeggen, zou het ook een mogelijkheid zijn om allemaal 30% minder te werken, zodat we geen mensen hoeven te ontslaan.
Ja.
En ik denk dat dat in eerste instantie het uitgangspunt is. En dan kun je van daaruit weer verder kijken of je wellicht nog intelligentere oplossingen weet te bedenken samen.
Ja.
Toch zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken, die bezigde toch harde woorden, die zei, ja, er zullen mensen hun baan verliezen, er zullen bedrijven failliet gaan. Ja, wie betaalt dan toch deze crisis? Wat zie jij om je heen eigenlijk nu gebeuren in het veld?
Ik denk dat er een hoop klassieke MKB-bedrijven eigenlijk gewoon naar hele sociale oplossingen op zoek zijn. En dat ook heel fatsoenlijk functioneert.
Ja, ik hoor er een beetje in dat die dan naar de socialere oplossingen zouden zoeken in plaats van die hele grote bedrijven. Corporate. Zit daar een verband tussen?
Ja, maar dat ligt denk ik gewoon een beetje in de natuur van de zaak. Dat als jij lokaal ergens MKB-ondernemer bent en je kent de mensen heel goed. Ik zou maar zeggen, je zit ergens in een dorp en je ziet de mensen in het weekend op de markt of in de kerkbanken of bij de voetbalclub. Dan weet je exact over wie je beslist. Dus als jij iemand ontslaat, dan weet je dat wat er voor problemen ontstaan binnen die familie of bij die werknemer. Zit jij in een heel groot bedrijf en er werken 50.000 mensen en je zit in een hoge toren en de beslissing is hoe ga je kosten besparen, dan land je natuurlijk veel eerder in een situatie dat je over anonieme namen aan het beslissen bent van mensen waar je eigenlijk helemaal niet weet wat het voor consequenties voor hun privélevens heeft.
Is dat ook een manier om een slecht imago te krijgen als toekomstige werkgever in je je wervingswerk, zeg maar?
Nou, ik denk in ieder geval dat in de tijden van crisis werkt het als een soort lakmoesproef. Hè? Dus niet alleen de mensen inderdaad die in het bedrijf zelf werken, weten dan op een gegeven moment bij wie ze werken. Hè? Want de vraag is, ja, kun je in slechte tijden kun je er van elkaar op aan? Maar ja, dat zijn natuurlijk ook dingen waar de mensen het over hebben, omdat iedereen natuurlijk terecht ook bang is. Dus het is, ik zou zeggen, even heel simpel gezegd, in de Maslow-pyramide van de behoeftes die mensen hebben, is zekerheid natuurlijk het fundament onder alles. Dus als mensen onzeker zijn en het gevoel hebben dat ze eigenlijk elke dag ontslagen kunnen worden, dan heeft dat natuurlijk een immens effect. En dat zijn de dingen waar de mensen het met elkaar over hebben. Dus ik denk dat zeker op de lange termijn, dat voor je werkgeversmerk natuurlijk een drama is. En dat is ook iets waarom in MKB-bedrijven je dat ook veel minder kunt permitteren. Omdat je, als jij in een dorp een bedrijf hebt en mensen weten dat je met je mensen slecht omgaat als ondernemer, dan weet je dat je in de goede tijden ook de mensen niet meer gaat krijgen.
Ja, die bedrijven die nu hun sociale kapitaal loslaten, hoe komen die bedrijven straks uit de crisis?
Nou, wat je natuurlijk ziet, en dat vind ik eigenlijk altijd interessant, en dat is eigenlijk ook een beetje het appel. En dat is iets ook waar wij het met Great Place to Work over hebben gehad toen we dit initiatief starten, is dat het interessante is dat de bedrijven die sociaal zijn of solidair zijn met hun medewerkers en er samen proberen uit te komen, aantoonbaar beter uit de crisis komen. Dus dat zijn de bedrijven die het na de crisis weer beter doen, ook vanuit shareholder value perspectief. Dus de oproep die wij altijd eigenlijk doen is, als jij nou niet om je mensen geeft, maar wel heel erg aandeelhouders georiënteerd bent, dan zouden we toch aanbevelen om maar eens goed naar die onderzoeken te kijken, omdat het ook voor je aandeelhouderswaarde zinvol is om solidair met je medewerkers te zijn.
Work in progress.
Laten we dan naar het tweede thema gaan. Hoe doe je dat dan, slim crisismanagement? Jullie website wiezetjehebt1.nu, dat gaat dus over dat principe van people first. Dat je mensen wilt helpen en als die mensen zich geholpen voelen, dan zullen ze zich meer voor jou inzetten. Maar heb je nog wat van die, wat zijn nou de creatieve oplossingen die je hoort, waarbij werkgevers samen met werknemers oplossingen zoeken?
Nou, ik zou maar zeggen, het echte stappenplan, en daar zijn we ook helemaal niet de enige die dat zo hebben doorgevoerd, maar dat zie je ook bij andere bedrijven, is dat het stappenplan eigenlijk uit 3 stappen bestaat. Het eerste is überhaupt te zeggen dat je samen eruit wil komen. Hè? Dus dat je solidair met elkaar wil zijn. Dat is stap 1. Dus het absolute commitment. Zodat je die angst wegneemt. De tweede stap is dat je transparant bent over de situatie in het bedrijf. Dus hoeveel liquiditeit heb je überhaupt. En dan te proberen die kast te vullen. Met het idee dat je het zo lang mogelijk kunt volhouden. En dan kun je daar weer kijken van, ja, hoe vul je die kast. En de derde stap is dan, als je die zekerheid weet te creëren en de liquiditeit in je organisatie hebt, dan juist te zorgen dat die productiviteit in bijvoorbeeld innovatie omgezet wordt en dat mensen gewoon met hele productieve, interessante ideeën komen. En dat is natuurlijk wat je op dit moment in de pers ook ziet, dat er best wel sommige bedrijven heel erg geraakt worden. En dan komen ze in één keer, binnen 48 uur, komen ze met een heel ander businessmodel en gaan ze bijvoorbeeld het buurtboer schieten bijvoorbeeld nu spontaan te binnen, die normaal gesproken lunches voor bedrijven organiseerden. En die hebben in één keer een hele model geïnnoveerd binnen 48 uur.
Ja, ja, ik las ook in een stuk over Swinkels Family Brewers. Dat was voorheen Bavaria. Die hebben dus niet alleen uitstel van betaling gegeven aan cafés. Maar ze komen dat oude bier dat dus niet meer opgedronken wordt, komen ze ophalen. En ook het bier dat zij al in de maak hadden, maar wat niet afgenomen wordt. En dat verwerken ze tot alcohol om je handen mee te ontsmetten. En dat stellen ze dan weer gratis beschikbaar aan zorginstellingen. Dus dat is dan ook wel weer zo'n turn. Het is niet dat ze daar nu geld mee verdienen, maar ze maken er wel ook. Ze laten wel echt zien dat ze innovatief zijn en een goede naam daarmee opbouwen.
Nou, wat ik zelf ook wel interessant vond, was dat Randstad, die betaalt alle flexkrachten gewoon door tot eind mei. Want die flexwerkers, die dreigen een beetje tussen wal en schip te vallen. Met alle steuntoezeggingen. Hoewel daar nu ook wel weer extra steun, in ieder geval gepleit wordt voor extra steun. Maar dat Randstad dat vanuit zichzelf doet, dat zegt ook wel wat over dat bedrijf.
Ja, wat je in principe ziet is de twee voorbeelden die jullie nu net noemen, of het nou Swinkels is, de Bavaria-familie, of ook Randstad. Als je in dat soort bedrijven dieper gaat kijken in het DNA, dan zit er in dat DNA iets wat heel erg te maken heeft met solidariteit. En bij Randstad is dat bijvoorbeeld de oprichter, Agape, dat is naastenliefde, dat komt eigenlijk uit de Bijbel. Ja. En wat je in crisistijden ziet, is dat er een reflectie instinctief op wat er in het DNA van bedrijven zit. En als dat omgekeerde het geval is, dus dat mensen er in bedrijven heel erg voor de korte termijn in zitten en alleen voor de economische optimering van het geheel, dan krijg je een andere reflectie of een andere reactie. En je moet heel goed weten wat je purpose of wat je doel in de maatschappij is, om zo snel te kunnen schakelen, bijvoorbeeld als Bavaria, die dan zelfs gaan nadenken, wat kunnen wij op dit moment bijdragen voor de samenleving?
Dus Tom, jullie uitgangspunt bij visie is ook people first. Ja, als je zegt, we gaan de crisis aanpakken samen met die mensen die we in huis hebben. Ja, wat vraag je ze dan en wat bied je ze dan? Waar begint dat?
Nou, wij zijn dus om die tweede stap te nemen met die liquiditeit. Binnen ons bedrijf weet iedereen altijd al hoeveel liquiditeit we hebben en hoe lang we het volhouden. En vanuit die positie hebben we een aanname gewoon genomen en gezegd, als bijvoorbeeld de crisis x maanden duurt en we gaan ervan uit dat het een tijdelijke crisis is. Het is geen permanente crisis in de zin van dat markten volledig gedisrupted worden. Het is een tijdelijke crisis. En je zou kunnen zeggen van je houdt het bijvoorbeeld 3 of 4 maanden weet je net uit te houden. En zonder enig probleem kun je alle salarissen doorbetalen. Dan kun je de boel ook omdraaien en zeggen, is het niet een interessante situatie dat je 3 of 4 maanden, als we geen klanten hebben, eindelijk eens al die projecten en al die innovatie-ideeën die we hebben, dat we daar eens tijd aan kunnen besteden. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is allemaal makkelijk praten. Maar er zijn natuurlijk best wel veel voorbeelden van bedrijven waar veel vermogen of cash of vermogen van eigenaren aanwezig is. En waar je in principe exact hetzelfde zou kunnen doen. Daar wil ik niet meteen weer John Mulder bij pakken. Alleen als je 2,5 miljard hebt, dan kun je best zeggen van, nou, hoeveel kosten heb ik voor de komende maanden? Duurt het 3 of 4 maanden? Weet je wat? Ik betaal die salarissen gewoon door. Laten we eens gaan nadenken over de formaten die de komende 10 jaar in de mediawereld zouden kunnen ontstaan. Dus dat kan wat dat betreft ook.
Nou, ik zou hem zelf scherper willen instellen. Ik vind bij John de Mol echt gewoon een creatieve armoede tentoonspreiden. Ik bedoel, je ziet dat cabaretiers en andere mensen binnen mum van tijd nieuwe videoplatformen, een Bo van Erven Doorns die vanuit zijn huiskamer op zaterdag en zondag gewoon mensen belt en die het wel en wee bespreekt van die mensen, wat gewoon honderdduizenden kijkers trekt. Is John de Mol nou degene die ons al die internationale successen heeft gebracht van televisieformats en bij de eerste beste crisis raakt de man volledig in paniek, zegt dat de mensen uit moeten en kan niet eens met alternatieven komen? Ik vind het echt schamper gewoon. Ja.
Het probleem is bij John de Mol dat hij dus zelf er helemaal zo bovenop zit, ook bij de programmamakers, en dat ieder idee bij hem getest moet worden. Dus hij gaat niet kijken van welke ideeën komen er van onderop en ga het maar doen. Hij geeft geen vertrouwen, maar alles moet via hem. En als hij dan even geen goed idee heeft, ja, dan is dat best wel lastig. Dus ik denk dat er bij andere bedrijven waar gewoon mensen meer ruimte hebben om zelf dingen door te zetten en uit te vinden, dat daar meer innovatiekracht uit voortkomt. Toch, Tom? Dat zeg jij toch ook eigenlijk?
Je ziet natuurlijk dat Als je ten eerste die zekerheid hebt uitgesproken, dat mensen een enorm commitment hebben, omdat ze natuurlijk gewoon heel veel willen bijdragen dat die crisis succesvol overwonnen wordt. En wij hebben bijvoorbeeld een situatie gehad, wij een collega hebben die podcaster is en alle social media thema's voor ons doet. Die heeft bijvoorbeeld een instructievideo gemaakt voor onze collega's, hoe ze zich moeten presenteren als ze per video adviseren. Nou, er heeft helemaal niemand gevraagd aan hem of hij dat zou kunnen doen. Dus mensen komen eigenlijk in de crisissituatie met meer ideeën, maar ook gewoon vaak met heel veel innovatiethema's.
Ja, Tom, het is natuurlijk mooi om te zeggen, we komen er samen uit, we moeten allemaal samen wat inleveren. En als we allemaal wat minder werken, 30% of 25%, dan heb je als werkgever ook minder kosten, waardoor je zeg maar over de hele linie iedereen kan voor die 80 of 75% kan blijven uitbetalen. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen individuele situatie. Een alleenstaande moeder, die kan misschien niet opeens 60% verdienen, omdat ze anders gewoon niet meer rond kan komen. En per geval geldt toch een heel ander scenario.
Ja, dat ben ik volledig met je eens. Daarom zeggen wij in principe dat de meest intelligente oplossing eigenlijk is niet iedereen over één kam te scheren en dan te zeggen van iedereen moet 30% minder werken, maar juist nog een stap verder te gaan en naar intelligentere oplossingen te kijken en dan binnen de teams dat te bespreken. Nou, wat hebben wij gedaan qua liquiditeit? We hebben in eerste instantie gezegd, wij als aandeelhouders, wij gaan gewoon geld bijstorten in de kas, zodat de tijd die we gewoon de salaris kunnen doorbetalen, dat die stijgt. En tegelijkertijd hebben we gezegd, we gaan uit van nul omzet. Dus van het meest extreme negatieve scenario. Nou, dat gaat allemaal hartstikke goed. Nou zijn die omzetten bij ons relatief hoog gebleven nog, omdat de hypotheekmarkt nog steeds goed loopt. Alleen wij gaan er nog steeds vanuit dat de hypotheekmarkt op een gegeven moment ook naar beneden gaat. Maar het creëert zekerheid. En de mensen zien automatisch dat die tijd die je kunt overbruggen, dat die stijgt. Tegelijkertijd hebben we aangekondigd dat we willen dat er decentraal over nagedacht wordt om juist die differentiatie te hebben.
Wacht even, dit is te veel jargon. Wat bedoel je met decentraal en differentiatie?
Nou, dat je in teams bekijkt wat mensen voor individuele situatie hebben, omdat je precies wat Jan net zei, als je een collega hebt die bijvoorbeeld alleen kinderen opvoedt en één inkomen heeft, dan is het logisch dat die persoon niet zegt van ik ga zoveel procent van mijn salaris inleveren. En omgekeerd heb je situaties dat mensen zeggen, nou voor mij is het helemaal geen probleem. We hebben twee salarissen of ik heb net een erfenis gekregen. Ik vind het helemaal niet erg om de komende 3 maanden 50% te werken. Wij zijn zelf in die situatie nog helemaal niet beland, maar hebben dat wel aangekondigd dat wij daar gesprekken over willen voeren en dat wij gaan inventariseren. Wat zijn er überhaupt voor mogelijkheden? En dan kun je heel praktisch zeggen, wie kan er, ik zou maar zeggen, hoeveel maanden zonder salaris?
Maar denk je dat, want dit is natuurlijk een echt een mooi harmonieus beginsel. Maar denk je dat in de praktijk mensen toch altijd naar hun eigen portemonnee kijken? Hun goed recht ook, zou ik zeggen.
Nou nee, de praktijk laat nou juist zien, en dat maakt het zo interessant, dat dat juist wel heel goed functioneert. En waar veel op dit moment over geschreven wordt in de Amerikaanse pers, omdat het daar als zo uitzonderlijk geldt, is een CEO die heet Dan Price, die 40% omzet teruggang had en die gesprekken gevoerd heeft en dat uiteindelijk opgelost werd. Maar wat voor jullie interessant is, is dat wij in principe nog veel verder zijn gegaan. Dus wij hebben een veelvoud van, ik zou maar zeggen, ons maandsalaris gewoon in het bedrijf gestort. Omdat we eigenlijk veel extremer wilden laten zien dat in een crisissituatie de eigenaren een voorbeeldfunctie hebben.
Maar Tom, hoop je ook met dit soort acties dat ja, goed voorbeeld doet volgen? Is dat ook een beetje het idee van dat platform?
Nou, het gaat eigenlijk veel minder over ons. En het gaat veel meer erom eigenlijk te laten zien dat je, als je mensen vertrouwt en informatie deelt, dus ook informatie deelt over de situatie van het bedrijf zelf, dat je eigenlijk versteld staat over het commitment van de mensen en ook over de onderlinge solidariteit. En op zich is dat ook eigenlijk heel logisch, omdat als jij dagelijks met iemand samenwerkt en iemands privésituatie kent en weet dat iemand bijvoorbeeld heel erg in de problemen zou komen en jezelf in een veel betere situatie bent, dan ontstaat er automatisch solidariteit en mensen gaan elkaar helpen. En dat is wat je uiteindelijk op dit moment ook gewoon in de samenleving ziet. Dat mensen briefjes ophangen en boodschappen doen voor buren waar ze normaal gesproken nauwelijks contact mee hebben. Dat is wat in een bedrijven gebeurt.
Ja.
En dat is nou juist zo belangrijk. Dus het enige wat we eigenlijk willen zeggen is, als jij nou een hele radicale maatregel op een gegeven moment moet nemen, geef die mensen wat mij betreft 24 uur de tijd om in hun eigen team misschien met veel intelligentere oplossingen te komen waar je zelf toch helemaal niet aan gedacht had.
Work in progress.
Als je goed crisismanagement toepast nu, dan pak je straks de winst. Afgezien van geld kun je natuurlijk ook nog veel andere dingen doen. Hè? Je ziet dat mensen nu opeens virtueel een vrijdagmiddagborrel houden. Zijn er nog andere tips en tricks die jij wil meegeven?
Wij zien dat zelforganisatie en vertrouwen bij de mensen in crisissituaties immens voordeel heeft, omdat je gewoon weet dat de mensen hun dingen oppakken. Dus dat zou mijn allerbelangrijkste tip zijn voor de lange termijn. Denk na over meer zelforganisatie.
Ja.
Nou, er zijn natuurlijk ook bedrijfstakken die gewoon echt stilstaan. Hè? Een horeca, je hebt een restaurant, je hebt 8 medewerkers, een kok. Ja, hoe zorg je dat je daar met elkaar op die manier solidair blijft? Want ja, wat ga je doen? Op een gegeven moment is je dat restaurant wel een keer schoongemaakt en dat muurtje geschilderd.
Nou, ik denk dat je natuurlijk, als je de meest extreme situaties hebt, dan is dat natuurlijk vaak een hele droevige conclusie. Omdat je als een dikke omzet voor 80 of 90% wegvalt, ja, dan op een gegeven moment houdt het natuurlijk ook op.
Ja.
Dat mogen ook duidelijk zijn. Alleen, ik denk nog steeds dat alleen al het feit dat je met elkaar het gesprek zoekt en zegt, dit is de situatie die we nu hebben, transparant, wat hebben wij samen voor ideeën, dat nog steeds veel beter is dan wat je bijvoorbeeld ook afgelopen week zag bij Beurt, dus die stepjes, dat in een Zoom call van, ik geloof, 2 minuten 300 mensen ontslagen werden.
Nou, wat erg.
Ja. Dat was in Amerika dan, neem ik aan.
Ja.
Ja. Ja, wat ik dus merk bij het bedrijf van mijn man, is dat hij heeft dan geprobeerd om de huur, hij heeft bijvoorbeeld hypotheken, maar ook een huurpand, en heeft hij geprobeerd om die huur, om daar korting op te krijgen. En dan is die verhuurder wel bereid om een deel uitgesteld te laten betalen, maar minder betalen, dat zit er dan weer niet in, weet je wel. Dus dat is toch wel, mensen die kiezen ook wel voor hun eigen portemonnee. Als je niet samen in een onderneming zit, maar je bent gewoon een andere stakeholder. Dat wil niet zeggen dat iedereen altijd maar gewoon water bij de wijn. Daar zit je wel mee als horecaondernemer.
Ja, dat begrijp ik. Wij kregen een brief of een e-mail van een verhuurder waar wij van huren. En die zei van, nou, je hoeft komende maand hoef je geen huur te betalen. Alleen voor ons is op dit moment de liquiditeit belangrijker dan de kosten. Dus wij hebben omgekeerd contact opgenomen en gezegd van, nou, dat vinden we hartstikke sympathiek dat we die ene maand huur niet hoeven te betalen. Maar wij zouden er als bedrijf meer aan hebben, de huur wel gewoon te betalen uiteindelijk. Maar ik zal maar zeggen, voor de tijd, of na coronacrisis 3 maanden duurt bijvoorbeeld, gewoon een opschorting van de huur te krijgen voor 3 maanden. En dan is het afhankelijk van de situatie van je businesspartner, wat voor diegene op dat moment ook de hoogste relevantie heeft. Dus als het bijvoorbeeld een of ander fonds is wat heel veel geld heeft, dan zeggen die misschien, wij geven die maand huur cadeau. Alleen voor ons is die liquiditeit belangrijker dan het cadeau krijgen van huur.
Ja, ja. Snap ik. Als voorbereiding op dit gesprek had jij ons ook een lijstje opgestuurd met 10 tips voor crisismanagement. Hè? Jullie waren wat dat betreft goed voorbereid al. Een van die dingen die je noemde was het oprichten van een crisisteam, een soort war room. Is dat echt iets wat je iedereen aanraadt?
Ja, ja, het moet echt naast de normale business moet het opgericht worden. Je ziet daar ook best wel veel soms artikelen over verschijnen en dat hebben wij gedaan. Dus we hebben voordat die lockdown kwam, hebben we vanuit People First, wat bij ons het HR-team is, hebben we met z'n drieën een crisisteam opgericht. En wij hebben eigenlijk de lead met betrekking tot de crisis. En dan kun je gewoon bepaalde stappen implementeren. Dus dat is bijvoorbeeld even iets heel praktisch. Iedereen moet 's morgens voor 9 uur zich melden of alles oké is. Dus dat niemand de corona heeft of in de familie heeft. Ja. Ja, dan weet je dat. Dan hebben wij 3 keer per dag hebben wij een meeting. En 's morgens, na de lunch en afsluiting van de dag. Dus je gaat de frequentie verhogen. Dan ga je communicatie verhogen. Dus wij doen 1 keer per week in ieder geval een town hall. Die wordt ook opgenomen. Dus als mensen niet kunnen, kunnen ze naar de hand terugluisteren. Dus omdat je namelijk die fysieke kantoorsituatie niet hebt, waar je veel meer contact met elkaar hebt, is communicatie nog belangrijker.
Maar denk je niet dat op het moment dat als deze crisis straks weer voorbij is, of in ieder geval gedeeltelijk versoepeld wordt, dat mensen denken van, ja hoor eens, we hebben net die crisis gehad, ik wil weer business draaien, ik ga nu echt niet een crisisteam oprichten. Of denk je dat gewoon dat die rekening dan extra duur betaald wordt bij de volgende crisis?
Nou, je moet eigenlijk gewoon zo'n soort draaiboek moet je in de la hebben liggen. Omdat je weet dat na een periode van voorspoed altijd na de hand weer een recessie komt.
Ja.
Dus als je het hebt over bijvoorbeeld de financiële situatie van de organisatie, dan moet je met meerdere scenario's werken. Dus dan moet je een scenario hebben klaarleggen waar je 20% omzet verliest. Dan moet je een scenario hebben klaarleggen waar je 40% omzet verliest, waar je misschien 60% omzet verliest. Maar het heeft ook mee te maken van hoe reageer jij in principe op simpele situaties als wat doe je als notebooks uitvallen. Dus wij hebben bijvoorbeeld bij de mensen allemaal een reserve notebook afgeleverd. Nou, dat zijn allemaal dingen die allemaal vanuit het crisisteam zijn ontstaan. Dus dan ga je nadenken, wat kan daar eigenlijk voor de rest nog fout gaan? En als je zo'n notebook bestelt, hoe lang duurt het voordat je, als je die online bestelt, dat die überhaupt van, ik zal zeggen, bij de juiste persoon dan voor de deur afgeleverd wordt. En dan ga je de frequentie van je meetings ga je verhogen. Dus wij hebben bijvoorbeeld als crisisteam 3 keer per dag een meeting, maar dat hebben een hele hoop teams binnen onze organisatie ook. Omdat je niet meer naast elkaar in de kamer zit. En dan is het belangrijk te weten van ja, hoeveel werk ligt er eigenlijk bij mijn collega? Nou, dat is makkelijk als je 3 keer per dag een kort belmoment hebt van een kwartier. Waar je zegt van, hé, moet ik nog iets overnemen van jou? Of ik heb te veel, kun je me helpen? Dus dat is een andere manier van werken. Dus je hebt een hoge frequentie en je hebt meer communicatie nodig. Dus wat je veel terug ziet keren, ook bij andere bedrijven, is dat er of dagelijks bijvoorbeeld een afsluiting wordt gedaan. Dus wij schrijven vanuit ons crisisteam elke dag aan het eind van de dag op Slack voor het hele team een samenvatting wat er die dag gebeurd is. Omdat je elkaar niet bij het koffiezetapparaat wellicht tegenkomt.
Wat bedoel je dan met de samenvatting van wat er gebeurd is? Hoeveel klanten er geholpen zijn? Hoeveel gesprekken er hebben plaatsgevonden?
Nee, het begint er bijvoorbeeld mee dat als er bijvoorbeeld iets in de persoonlijke situatie veranderd is, of bijvoorbeeld iets is of mensen uitvallen, dat onmiddellijk bekend is bij de hele organisatie. Dus daar begint het eigenlijk altijd mee. Maar het kan ook zijn dat, ik noem maar wat, gisteren hebben we voor de eerste keer een virtuele talk, wat we dan visietalk noemen, dus waar we een externe gast hadden, hebben we de eerste keer gedaan. Nou, dan wordt dat bijvoorbeeld even medegedeeld. Wordt gezegd, oké, dat was de eerste keer. Dat is goed gegaan of dat is minder goed gegaan. Maar het is gewoon even dat iedereen even een status-update heeft gekregen. En dan doen wij 1 keer per week een langere meeting, waar het meer erom gaat van waar staat de onderneming. Elke week wordt de liquiditeit medegedeeld, zodat de mensen ook zien van wat betekent dat eigenlijk transparantie in de praktijk? Hoeveel geld hebben we in de kas? Is het gestegen? Is het afgenomen? Wat zijn er voor strategische projecten? Wie is met wat bezig? Etcetera. Wat gebeurt er op het gebied van innovatie? En dat heeft natuurlijk een hele positieve, uiteindelijk een hele positieve vibe in de organisatie.
Ja. Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat er genoeg bedrijven zijn die helemaal niet zo deze geheimen delen met alle mensen op de werkvloer. Maar dat is dus wel een essentieel voor de betrokkenheid, begrijp ik. Dat iedereen denkt, de crisis, die draag ik ook.
Ja, ik denk het wel. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor het hele thema ook werken en privé. Wat natuurlijk echt een uitdaging is. Dus ik post bijvoorbeeld elke dag intern een zakelijke samenvatting. Maar ik post elke dag op LinkedIn. En dat kan iedereen ook gewoon publiekelijk zien.
Die heb ik gezien inderdaad.
Post ik een dagafsluiting en het is altijd werken en privé. En dat zijn altijd 3 foto's, of meestal zijn het 3 foto's, en dat is altijd iets met mijn family is op dat moment. Dus gisteren hebben ze, weet ik veel wat, pakken aangetrokken, of ze staan, weet je wat, de nieuwe grill wordt ingewijd, et cetera. Juist om ook te laten zien dat de situatie waar we ons in bevinden een hele menselijke is en iedereen gewoon natuurlijk thuis met lawaai van kinderen en weet ik veel wat ook allemaal ja, daarmee bezig is. En dat het best wel een lastige situatie is. Dus doordat ik zelf in principe ook zeg, mij gaat het net zo. En bij mij lopen de kinderen ook permanent door het beeld.
Ja.
En ik vond bijvoorbeeld die tekst van Loesje ook heel leuk. Ik probeer rustig te spelen en mijn ouders werken de hele tijd er doorheen.
Ja.
Dat vind ik wat dat betreft het wel heel goed, is wel heel goed getypeerd van Loesje.
Ja. Nou, ja. Ik moet zeggen, ik vind het lastig hoor, werk en privé thuis. Maar so far so good.
Ja, ik vind het wat dat betreft ook hoor. Ik ben blij als we allemaal weer naar kantoor kunnen. Een dagje thuiswerken is oké, maar niet permanent.
Ik vind het grootste probleem je concentratieboog. Dat je de hele tijd andere mensen en hun eigen bezigheden moet begeleiden, andere kinderen dan. En dat je niet even een paar uur gewoon aaneengesloten zonder storen kan werken. Vind ik moeilijk.
Ja, dat doe ik dus 's avonds en 's nachts.
Ja. Als we nu straks eventjes voorbij de crisis kijken. Is het dan zo dat goed zijn voor je mensen, dat het ultieme wervingsgeheim is voor straks?
Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat er een reflectie moet plaatsvinden wat eigenlijk welke relevantie heeft. En ik denk dat je dat in een crisis ziet. Iedereen ziet in één keer in de crisis dat het om solidariteit gaat. En als er geen crisis is, dan vergeten we dat heel erg. Maar als er geen crisis is, dan gaat het ook om solidariteit. En nu staan we te applaudisseren voor de verplegers en leraren. En we komen er in één keer achter hoe moeilijk de baan van een leraar is. En ik denk dat we tijdens normale tijden dat hopelijk ook niet vergeten. En is wat fatsoenlijker met de mensen omgaan die daadwerkelijk de relevante beroepen hebben. Want nu is er een lijst op de website van de overheid wat relevante beroepen zijn. En we staan te applaudisseren op het balkon. Maar dat zijn de mensen die normaal gesproken ook op de intensive care afdeling werken.
Ja. Ja, ik hoop ook dat die gewoon serieus betere arbeidsvoorwaarden krijgen. Dat die daarin gewaardeerd worden. En niet alleen een t-shirt met een rood hart voor de ramen en een beetje applaus. Het gaat om echte waardering van de publieke sector ook.
Ja, klopt.
Ja, ik wil jou dan bedanken, Tom, voor deze eerste e-podcast bij Intermediair. Het klinkt een beetje wennen hè, af en toe. Leuk dat je luisterde naar deze Work in Progress in crisistijd. Tot de volgende aflevering.
Dag.
Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp intermediair.nl.